582. Jezus, alles geef ik u, wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn. Deze week had ik een writersblok. Ken je dat? Volgens Wikipedia is een writersblok het tijdelijke onvermogen van een schrijver of componist om tot schrijven te komen. Ja, nou. Nou moet je, ik moet eerlijk bij zeggen, je moet het eigenlijk wel een langere tijd hebben hoor, om daarvan te mogen spreken. En je moet eigenlijk ook schrijver zijn, of componist. Maar ik verzeker je ook als je dat niet bent, en ook al heb je het maar een paar dagen, het is heel vervelend. Het is heel vervelend als je zeker met een serie preken bezig bent, en je weet dat je zondagochtend weer moet. En je wil ook nog iets over Advent zeggen. Maar ja, de woorden komen niet. En je weet gewoon niet hoe je verder moet. En de klok die tikt maar. En de mensen van de muziek die willen weten welke liederen je wil gaan zingen. Nou, die ga je dan maar vast uitzoeken. En toen dacht ik aan Prediker. In Prediker 4 staat dat je beter met z'n tweeën kunt zijn dan alleen. Want dat is zeker samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en één van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en ten val komt, is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Dus ik heb Pieter gebeld. Ik zei, je moet me even helpen, want ik zit echt helemaal vast met dat Genesis 12. Nou, Pieter heeft me op de been geholpen. Hij zei, weet je wat je nou doet? Vergeet alles. En focus nou helemaal op wat God doet in Genesis 12. En heb ik gedaan. Dat was een heel goed advies. En ik ben echt onder de indruk gekomen van wat God doet in Genesis 12. En ik hoop dat jullie dat ook straks zijn. Want dit is namelijk niet de geschiedenis van Terach, zoals erboven staat. Het is ook niet de geschiedenis van Abraham, zoals ik hem nu maar steeds even noem, want hij heet hier nog Abraham. Nee, dit is de geschiedenis van God. God schrijft hier geschiedenis met een hele grote G. En dat is ook de bedoeling van Mozes, de schrijver van Genesis. Dat is de bedoeling van God die hem inspireerde. Laten zien, opschrijven, wat God belangrijk vindt om ons te laten weten. Dit is geen geschiedenisboek naar onze maatstaven. Het is ook geen biologieboek of aardeskundeboek of boek van welke wetenschap ook maar. Nee, dit is God die ons vertelt hoe hij de geschiedenis ziet. En hoe hij de geschiedenis stuurt en in handen houdt. En God spreekt door Mozes en laat zijn daden opschrijven. En waarom? Om ons te brengen tot aanbidding. Als God zijn daden op laat schrijven en wij lezen dat, dan kan het niet anders of je gaat hem aanbidden. Om hoe groot hij is. En hoe machtig. En hoe onvoorstelbaar trouw en goed. Zoals bij elke geschiedschrijving ontbreken er dingen. Ongetwijfeld dingen die wij heel graag zouden willen weten. Over het ontstaan van de aarde, van de natuur, de mensheid. En er ontbreken waarschijnlijk ook wel namen in Genesis. En veel gebeurtenissen. Maar wat er staat, wat er wel staat, is daarom niet minder waar. Dit is namelijk Gods visie op de loop van de geschiedenis en de loop van de toekomst. God laat zien, ik was er. Ik stond aan het begin. Lang voordat jullie er waren, stond ik aan het begin van deze wereld, van de mensheid. Ik ben de schepper. Ik ben de alfa. Ik ben het begin van alles wat er is. En ik houd alles vast in handen. Dat is een heel belangrijk deel van de boodschap van Genesis. Dat God deze wereld regeert. Iemand schreef, de Bijbel bevat eigenlijk maar twee thema's. Het eerste is, wat is er misgegaan? En het tweede is, hoe komt het weer goed? Ik vind dat eigenlijk wel een mooie indeling van de Bijbel. Nou, wat is er misgegaan? Daar gaan de eerste elf hoofdstukken van Genesis over. Die laten zien wat er mis is gegaan. Ze gaan over de schepping, de zondeval. Hoe de mensheid zich uitbreidde. Over de zondvloed. Over de nieuwe start van God met Noach. Over de verspreiding van de volken over de hele aarde. Over de torenbouw van Babel. Kortom, 11 hoofdstukken over eeuwen menselijke geschiedenis. Dat is niet zoveel. Lou de Jong die had een paar boekenplanken vol nodig voor 5 jaar Nederland in de oorlog. Maar God heeft aan 11 hoofdstukken genoeg om duizenden jaren te beschrijven. Dat zegt ons iets. En na die 11 hoofdstukken schakelt God over op 1 gezin, 1 man, 1 familie. En dan gaat het 38 hoofdstukken lang over die ene familie. 4 generaties, Abraham, Isaac, Jacob en Jozef. Net als bij Google Earth. Eerst heb je een totaalplaatje van de aarde en dan ga je inzoomen. Steeds verder, klikken, tot je uiteindelijk in je eigen straat bent of wat je ook wil zien. En zo is het hier ook. 11 hoofdstukken over het globale plaatje. En dan de focus op Abraham. Nee, niet op Abraham. Op wat God gaat doen door Abraham. Daar ligt de focus op. God grijpt namelijk in de wereldgeschiedenis. En niet voor het eerst. En ook niet voor het laatst. En langzaamaan wordt zichtbaar hoe het weer in orde komt. In vers 27, daar staat, dit is de geschiedenis van. Als je wel eens vaker gelezen hebt in Genesis, dan kom je die uitdrukking tegen. Een aantal keren, 11 keer om precies te zijn. Dit is de geschiedenis van. En de schrijver van Genesis, Mozes, wil laten zien, elke keer als dit er staat, dat er iets heel belangrijks gaat gebeuren. En hij laat zien hoe de schepping zich ontwikkelde vanaf het begin van Genesis. Wat gebeurde er met en door mensen en door God? Wat kwam er nou van de schepping terecht eigenlijk? God kiest eerst Adam uit. Adam faalt. En dan Set. En bij Sets nakomelingen gaat het ook mis. Gruwelijk mis zelfs. En het loopt uit op de zondvloed. Daarna Noach, die door God uitgekozen wordt om opnieuw te beginnen. En Sem, zijn zoon, als degene met wie weer zo'n geschiedenis begint. Maar ook het nageslacht van Sem heeft het niet kunnen volbrengen om te leven met God. En daarom begint God opnieuw met een zoon van Terach. Niet zijn oudste zoon, maar een jongere, Abraham. God kiest Abraham uit. Waarom? Omdat God Abraham uitkiest. Daar is geen waarom voor ons. Het staat er niet. Het is niet op grond van Abrahams prestaties of geloof of dat God dacht van dat is nou een goede vent, die ga ik uitkiezen. Nee, God kiest Abraham uit, omdat God Abraham uitkiest. Abraham is niet de oudste in dat gezin. En God ja, heeft daar een soort voorkeur voor om elke keer diegene uit te kiezen die wij niet zouden uitkiezen. Elke keer kiest hij de jongste in plaats van de oudste. Degene met het minste aanzien in plaats van degene met het meeste aanzien. En God kiest hier Abraham. En hij begint met Abraham opnieuw. En hij gaat een volk bouwen uit Abraham. Een volk dat voor God mag gaan leven. Moet gaan leven. Een volk met een opdracht om een licht te zijn voor de volken. Om de liefde van God te laten zien aan heel de wereld. En om die volken in positieve zin jaloers te maken. Om te laten zien hoe goed het is om met God te leven. Het nageslacht van Abraham moest laten zien aan de wereld. Als je dicht bij God leeft, dan word je gezegend. En heb je zo'n goed leven. Als mens en als volk. Zie je, je kunt Abraham en Israël niet begrijpen als je die voorgeschiedenis er niet bij pakt. Ze komen niet zomaar ergens uit de lucht vallen. Het is Gods antwoord op ons falen. Op 11 hoofdstukken van menselijk failliet. Van zonde, van teleurstelling, van ontrouw. Het gaat er in Genesis niet om dat we vaststellen hoe oud de aarde is. Hoe graag we dat allemaal ook zouden willen weten. Het gaat er niet om hoe lang de scheppingsdagen geduurd hebben. of hoe lang de mensheid er al is. Daar gaat het helemaal niet om in Genesis. Het gaat er ook niet om dat Israël een superieur volk is, verheven boven andere rassen, en dat God ze daarom heeft uitgekozen. Nee. Het gaat erom dat het verschrikkelijk, gruwelijk mis is gegaan met Gods schepping. Met ons. En het gaat erom dat God dat niet laat voor wat het is. Daar had hij alle recht toe. Maar hij heeft het niet gedaan. God greep in. Keer op keer grijpt hij in. Omdat God vastbesloten is. Om ons te redden. God is vastbesloten. Om ons te redden. Na de zesde dag staat er in Genesis. Rustte God van al zijn werken. Je zou kunnen zeggen, na die zesde dag heeft God niets nieuws meer gemaakt. In de tijd van het Oude Testament. Totdat, en daar leven we weer naartoe in deze weken, totdat hij Jezus geeft. En totdat hij Jezus opwekt uit de dood. De nieuwe mens. De volmaakte mens. Gods scheppingswerk. En daar draait het allemaal om. Daar loopt de hele Bijbel op uit. Op de komst van Jezus. Het hele Oude Testament is één grote adventskalender. Waar elke keer weer een luikje van open ging. En het draait allemaal uit op de komst van Jezus. Dat is advent. Dat je uitkijkt naar wat God gaat doen. En zo heeft de mensheid in meer of mindere verwachting eeuwenlang uitgekeken naar de komst van de Messias. Eeuwenlang hem verwacht. Zou hij nog komen? Dat begon al bij Abraham. Eigenlijk nog iets verder terug in Genesis 3. De moederbelofte. Nou, met die uitverkiezing van Abraham legt God al de basis uiteindelijk voor de komst van zijn zoon. Door uit Abraham het volk Israël te bouwen, gaat straks, als Jezus geboren wordt, die moederbelofte in vervulling. En God laat zich door niets en door niemand tegenhouden om zijn plan uit te voeren. Ook niet als Abraham met zijn hele clan blijft hangen in Haran. Dat lezen we ook. God had hem geroepen om weg te gaan uit Ur der Chaldeeën. En welke stad Ur dat dan ook was, en waar die dan ook lag, daar is nogal wat discussie over. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Het gaat erom dat Abraham geroepen werd. En er staat wel dat Terach Ur verliet, maar dat is omdat hij het hoofd van de clan was en als eerste genoemd werd. Want als je Nehemia 9 vers 7 leest, of Handelingen 7 vers 2, dan blijkt wel degelijk dat Abraham geroepen werd. En niet zijn vader. Zijn vader ging wel mee. Nou, waarom hij en zijn clan dan uiteindelijk niet verder trokken in eerste instantie? Naar Kanaan? Geen idee. Staat er niet. Maar God geeft het niet op. Daar heb je het weer. God is vastbesloten. Ik ga die mensheid redden. En God roept Abraham opnieuw. Dit keer uit Haran. En hij zegt, ga naar het land dat ik je wijs. Ga maar op pad. Alles moet Abraham achterlaten. Al zijn zekerheden. Zijn thuisland had hij al achtergelaten. En nu opnieuw. Alles wat hij in Haran had opgebouwd. En zijn familie. Alles achterlaten. En op weg gaan naar een onzeker bestaan. Niet eens weten naar welk land je gaat. Je weet niet hoe het bij Abraham was. Oorspronkelijk in Ur en later in Haran. Misschien was er nog wel kennis van God, die nog door de generaties heen overgeleverd was. Dat denk ik eigenlijk wel. Maar God was denk ik één van de goden. Nou, in die tijd had je er wel 2000, is gebleken uit allerlei opgravingen. Men hield er echt heel veel goden op na. En waarschijnlijk is door Abraham en zijn familie God vereerd als één van die goden. Maar God wil dat niet. God wil zich laten zien als wie hij is. De enige God. De levende God. En daarom roept hij hem weg. uit die cultuur van al die goden. Voor van alles en nog wat. En hij roept hem weg om te laten zien, Abraham, wereld, ik ben de enige God. Er is geen God buiten mij. Ik ben het. En Abraham gaat op pad. Zonder te weten waar naartoe. Wonderlijk is dat, hè? Het staat er zo in één zo'n zinnetje. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land en ga naar het land dat ik je zal wijzen. En ook hier geldt weer, we weten niet hoe dat allemaal ging. Ik zou dat zo graag willen weten. Hè? Hoe heeft God dan tegen hem gesproken? Wat heeft hij allemaal gezegd? En hoe wist Abraham nou steeds waar hij heen moest gaan? Geen idee, het staat er allemaal niet. Hoe verstond Abraham die stem van God? Er staat niks over een wolkolom of over bijzondere openbaringen van God. God zei, ga op weg naar het land dat ik je wijzen zal. Wij weten niet hoe het ging. Abraham wel. En Abraham ging. Hij ging weg uit Haran zoals God hem opgedragen had. 75 jaar oud. Met alles wat hij heeft. Een onzeker bestaan tegemoet. En dan denk ik aan Jezus en zijn discipelen. Als Jezus zegt, volg mij. En mensen laten gewoon alles achter wat ze hebben. Mensen laten gewoon hun netten liggen. Laten hun boot liggen. Laten hun familie achter. Omdat Jezus zegt, volg mij. En dat is precies wat God hier doet met Abraham. Volg mij. Ga op weg met mij. Dat kan alleen bij God. Dat kan alleen bij Jezus. Ik zou echt niemand anders weten voor wie je dat zou willen doen. Die zomaar tegen je zou zeggen, volg mij. En je zou het doen, je zou alles achterlaten. Maar bij God weet je, hij is het. Hij is God. Ik kan hem vertrouwen. En ik weet als ik achter hem aanga, dan is het goed. Abraham komt aan in Kanaan. En hij trekt het hele land door. Een symbolische daad. Want in die tijd, staat er, werd het land bewoond door de Kanaanieten. Je zou dat ook anders kunnen vertalen. Echter, er waren toen Kanaanieten in het land. En dat geeft veel beter weer dat het hier gaat om een belofte. Hij trok het land door. Echter, er waren toen Kanaanieten in het land. Daarmee wil God zeggen, Abraham, ga er maar doorheen door dat land. En kijk maar, alleen maar Kanaanieten. Maar ik geef het je. Ik geef jouw nakomelingen dit land. Dat is een belofte. Kijk niet naar de omstandigheden. Dat doet God vaak. Kijk niet naar de omstandigheden. Hou je alleen maar vast aan wat ik beloof. Niet naar de golven kijken, als je erop loopt. Maar kijk naar mij. Hou je alleen maar vast aan wat ik zeg. Het is ook opvallend dat die belofte van dat land, die wordt pas gedaan door God als Abraham op reis is gegaan. Hij krijgt eerst belofte van God en de opdracht om op reis te gaan. En dan als hij in Kanaan aankomt en hij is daadwerkelijk op reis gegaan, dan krijgt hij pas de belofte van dat land. Nou is dat niet de enige plek in de Bijbel waar dat gebeurt. Dat God je iets belooft en dan een stap van je vraagt. Een stap in gehoorzaamheid en in geloof. En dat je in het gaan in Gods belofte, dat je ze daardoor ontvangt. God geeft het niet als je blijft zitten. Ah, dat is misschien weer iets te zwart-wit uitgedrukt. Maar heel vaak, laat ik het dan zo zeggen, heel vaak geeft God datgene wat hij je belooft als je op weg gaat. Abraham doet het. Hij gaat op weg. En hij trekt het land Kanaan door. En dan verschijnt God opnieuw aan hem. En als antwoord daarop bouwt hij een altaar voor God. En daar zie je dat God zich steeds verder gaat laten kennen aan Abraham. Stapje voor stapje gaat God laten zien aan Abraham en aan ons wie hij is. En Abraham, die krijgt het door. En die is zo onder de indruk van God dat hij een altaar gaat bouwen. Dat hij God gaat gaat vereren. Hij gaat offers brengen. Hij gaat God aanbidden. En dat staat er zo mooi in het slot van wat we gelezen hebben. Hij gaat de naam van de Heer aanroepen. Daar zit zoveel in. Dat je de naam van de Heer aan gaat roepen. Dat je niet zegt, ja, ik geloof dat God bestaat. Nee, dat je de naam van de Heer aan gaat roepen. Dat duidt op relatie, op afhankelijkheid. En op een hele grote God. Die zich ook aan laat roepen. Aanbidding en lofprijzing. Dat is de reactie van de herders en de wijzen. Als ze Jezus zien. Het is ook de reactie van Abraham. Hij komt steeds meer onder de indruk van wie God is. En hij reist steeds verder. Het stond er in vers 9. Steeds verder reisde Abraham. Steeds verder op pad met God. En hij gaat met geweldige beloften op zak. Echt duizelingwekkend. En een andere keer hoop ik daar met jullie bij stil te staan. Wat God nou allemaal belooft aan Abraham. Maar vandaag zien we dat God ingrijpt in de geschiedenis. Hoe failliet wij ook waren als mensen. God deed en God doet de deur niet voor ons dicht. Abraham heeft daar een begin van gezien. En wij nog veel meer. Wij hebben Jezus gezien. Jezus, de nieuwe mens, door God opgewekt uit de dood. We hebben hem gezien. Gods eigen zoon die mens werd. Gods ingreep en Gods antwoord op ons falen en onze ontrouw. En zo zie je door heel de Bijbel heen dat het gaat om Gods liefde en trouw. Dat God hemel en aarde beweegt om ons bij zich te krijgen. En hoe vaak wij ook struikelen, hoe vaak wij ook zeggen, ja Heer, we gaan op reis. En vervolgens gaan we weer zitten. Elke keer pakt God ons weer vast. En hij tilt ons weer op. En hij roept ons opnieuw. En hij gaat weer verder met ons. God beweegt hemel en aarde. Om het weer goed te krijgen tussen hem en ons. Wat hebben wij een onvoorstelbaar goede God. Zo groot. Zo liefdevol. Zo machtig. En zo trouw. Die elke keer zegt, ik laat je niet los. Die de wereld vasthoudt. En die ons leidt naar dat grote doel. God is zo vol liefde. En zo geweldig. Geen wonder dat Abraham op reis ging. Amen.